Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen, Handelingen 13, vanaf vers 13 tot en met vers 42.
Paulus en die met hem waren, van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes, van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. En zij, van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge, op de dag des Sabbats, zaten zij neder. En na het lezen der wet en der profeten, zonden de oversten der synagogen tot hen, zeggende, Mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zei, Gij, Israëlitische mannen, en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land Egypte en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hij hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun rechters, tot op Samuel, de profeet. En van toen aan begeerde zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David, tot een koning. Terwijl hij ook getuigenis gaf en zeide, Ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad dezes heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering, doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij, Wien meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar ziet, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden, wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd, Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Ziet dan toe, dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen dat tegen de laatste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden.
We volgen Paulus op de voet, gemeente, aan de hand van het Bijbelboek Handelingen. We zijn vanmorgen gekomen bij Handelingen 13. En deze serie die wordt verkondigd onder het thema Paulus, een apostel van Jezus Christus. Paulus, een apostel van Jezus Christus. We zien en horen vanmorgen allereerst hoe Paulus Gods woord in de synagoge van Antiochië verkondigt. Paulus verkondigt Gods woord. In de tweede plaats horen we en zien we dat Paulus Gods werk predikt in de synagoge van Antiochië. Paulus predikt Gods werk. En in de derde plaats zien en horen dat Paulus Gods genade belooft in de gemeente van, in de synagoge van Antiochië. Dus Paulus belooft Gods genade. Nogmaals, Paulus verkondigt Gods woord, Paulus predikt Gods werk en Paulus belooft Gods genade. Vanaf dit moment neemt Paulus het voortouw. Zo blijkt uit alles. Keer op keer zullen we zien dat Lucas, als hij begint te verhalen wat er gebeurd is in het leven van deze apostel der heidenen, Paulus voorop plaatst. Zo ook in Handelingen 13. Paulus en degene die met hem waren. Zo heel subtiel en geruisloos is die wissel dus omgegaan. Nam Barnabas het voortouw om Paulus op te halen en in Antiochië te ontbieden. En werd hij samen met Paulus uitgezonden en scheepte ze in om af te reizen naar Kreta. Vanaf het moment dat Paulus daar Elimas, die tovenaar, heeft aangesproken, zijn de rollen blijkbaar omgedraaid. Nu neemt Paulus de leiding. Vanuit het eiland Kreta schepen ze in en ze landen op de zuidkust van het huidige Turkije in de havenstad Perg. Een stad die niet meer bestaat, ruïne is geworden en die op dit moment bezocht kan worden door toeristen. Belangrijke havenstad, ook een soort doorvoer vanuit de Middellandse Zee naar het achterland in het huidige Turkije. En vanuit deze stad, deze havenstad, trekken Paulus en zijn metgezellen op naar het midden van dat gedeelte. Ze komen aan in Antiochië, Antiochië gelegen in de Romeinse provincie Pisidië. Onderweg zullen Paulus en zijn metgezellen ongetwijfeld ook Gods woord verkondigd hebben, al verhaalt Lucas dat niet. Ze waren niet binnen één dag vanuit de havenstad in die stad Antiochië. Daar hebben ze langere tijd over gedaan. En ik vermoed ook zomaar, gelet op de omstandigheden, dat Paulus en zijn metgezellen die lange reis te voet hebben afgelegd. Ze zullen hun mond niet onderweg hebben gehouden, maar daar waar de gelegenheid was ook Gods daden verkondigd hebben. Maar Lucas verzwijgt het en laat zien hoe Paulus aankomt in die stad Antiochië en naar zijn gewoonte zich voegt ook bij de gemeente aldaar. De gemeente die samenkomt in de synagoge van Antiochië. Een gemeente van God. Waarom? Omdat God zijn verbond heeft opgericht met Israël. En op deze plaats het woord wordt geopend. Gods daden worden verkondigd, de Heere wordt aangeroepen in het gebed, psalmen en de gebeden van David klinken, de Heere werkt. Dat blijkt ook in de uitwerking van Paulus' prediking. Het grootste gedeelte, zo zien we, het verdriet hoop ik, het grootste gedeelte van de Joden die samenkomen in de gemeente, in de synagoge van Antiochië, verwerpen uiteindelijk de prediking van Paulus. Maar onder hen zijn er ook die de Heere vrezen. Die horen dat de verwachting van het Oude Testament, de komst van de beloofde Christus, de Messias, vervuld is. In de persoon, in het werk en in het leven van Jezus uit Nazareth. De Heere werkt, ook toen en ook daar, op die plaats. En dat is de reden, niet een soort tactiek of strategie van Paulus. Laat ik daar maar beginnen, daar heb ik de meeste kans van slagen. Nee, daarachter schuilt de diepe overtuiging, zoals Paulus dat elders verwoordt in zijn brieven, dat God zijn volk nooit en te nimmer zal verlaten. Ook vandaag de dag niet. Daarom gaat hij naar die synagoge. Hij neemt dan met zijn metgezellen plaats, de dienst vangt aan en dat heeft eigenlijk een soortgelijk karakter zoals wij dat nog hebben. De belangrijkste uit de elementen uit onze dienst is het aanroepen van Gods naam, belijden van de naam van de Heere, het lezen van het woord, het inzamelen van de gaaf, verkondiging van het woord, gebeurt ook daar en toen. Dat geeft ook een stuk rust, gemeente. Ook in deze tijd, wanneer de prediking van het woord, en dat is eigenlijk van alle tijden, voortdurend onder druk staat, maar ook in kerkverbanden die van huis uit Bijbel getrouw zijn, steeds meer ondergraafd wordt. Een dienst moet worden opgeleukt, moet vooral gezellig en mooi zijn, beamer erbij, liturgische aanpassingen. Maar al meer dan 2000 jaar werkt de Heer op deze manier. Nota bene in een tijd, als we even zich verplaatsen in de tijd van het Nieuwe Testament, waar buiten Israël de meeste mensen niet konden lezen en schrijven. En dus visueel met hun ogen ingesteld waren om te begrijpen wat er op hun afkwam. Staat de Heer niet in de weg. En hij gaat gewoon door. Ook nu. En laten we bidden. Ook in ons land. Hoe begint zo'n dienst in Antiochië? Wel, Gods naam wordt beleden. Het zogenaamde Shema klinkt. Hoor Israël, de Heere uw God is één. Gebeden worden gedaan. Schriften worden geopend, 2 schriftlezingen in de dienst. In ieder geval 1 uit de boeken van Mozes. En de 2e schriftlezing uit 1 van de profeten of uit 1 van de geschriften. Alles staat onder leiding van de zogenaamde overste van de synagoge. Dat kan een man en dat kan ook een vrouw zijn in deze tijd. Wij zouden zeggen, om het door te vertalen naar onze tijd, dat is de koster of de kosteres van de gemeente. Die er zorg voor draagt dat de orde die vastgesteld is in die synagoge ook bewaard wordt. En ook mensen aanwijst die daarvoor bekwaam zijn om voor te gaan in het lezen van het woord, in het doen van de gebeden, of ook in de verkondiging van het woord. En als het daarom gaat, om de uitleg, de verkondiging van het woord, wordt natuurlijk ook gekeken naar mensen die daarvoor de gaaf hebben gekregen, mannen die door de Heere geleerd zijn en ook in staat zijn om de schrift uit te leggen en toe te passen naar de concrete situatie van de hoorders van die dag. Blijkbaar weet men wie in de synagoge als gast aanwezig is. Ongetwijfeld zal Paulus ook bij de deur zijn aangesproken, of heeft hij zich gemeld in de synagoge, zoals dat ook wel gebruikelijk is, ook nu nog steeds. En vertelt van zijn achtergrond en van zijn opleiding. Vandaar dat ook direct hij wordt uitgenodigd door de mensen in de synagoge. En hij krijgt dan het verzoek, en laten we dat maar even lezen, gemeente. Dat is ook het uitgangspunt voor de prediking, vers 15. Staat, mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. Dat is dus de bedoeling van het samenkomen rondom het woord. Een woord van troost. Dat is trouwens een uitdrukking die deze mensen niet zelf bedacht hebben. Een vaststaande uitdrukking in deze dagen. U komt hem bijvoorbeeld ook tegen in Hebreeën 13, een woord van vertroosting. En dat woord omvat als het ware alles. Dat betekent niet alleen dat de prediking in het teken staat van troost, van heil en van genade. Maar men was er diep van overtuigd dat wanneer de Heere ook zou spreken van oordeel, van zonde, van vermaning en bekering, dat uiteindelijk altijd in het teken stond van troost. Hij slaat ons niet omdat hij ons wil slaan. Maar als hij ons slaat, dan betoont hij daarin ook zijn liefde. En wil ons terugbrengen bij de enige troost in leven en sterven. Als hij ons waarschuwt, dan is dat niet omdat God hardvochtig is. Maar dan waarschuwt hij ons uit liefde en wil ons brengen en bewaren bij de enige troost in leven en sterven, namelijk God zelf, zijn belofte en zijn woord. Vandaar die prachtige uitdrukking, indien er enige woord van vertroosting in u is, zo spreekt. Paulus staat dan op, wenkt met zijn hand, als gebaar dat iedereen stil moet zijn en dat hij de schriften gaat uitleggen. En dat doet hij ook. Hij houdt een preek die langer duurt dan wat hier in Handelingen 13 staat. Ik weet niet of u het gedaan heeft, ik heb het vanmorgen wel even gedaan. Ik zag op de klok in de kerk dat de schriftlezing vanmorgen ongeveer 4 minuten duurde. kan me voorstellen dat iemand bij zichzelf dacht toen die schriftlezing werd opgegeven, vers 13 tot en met 42, dat is al lang gedeeld, inderdaad, dat klopt ook. Dat is ook niet gebruikelijk. Ik denk dat een schriftlezing maximaal 20 versen moet tellen. Maar dan zouden we midden in die preek stoppen en dat kan natuurlijk ook niet. Wat daar wat langer dan gebruikelijk. Maar Paulus hield van lange preken. Hoe ik dat weet en u dat weet, wel denk even aan zijn dienst in Troas, die vroeg in de avond begint en diep in de nacht eindigt. Maar die jonge man in dat venster zit en in slaap dommelt, vermoeid door alles wat hem overkomen is en door de warmte van het gebouw, en hij op straat neervalt als dood. En Paulus richt hem op, wordt hem wat eten en drinken voorgeschoteld en dan gaat de dienst weer verder. Lucas geeft u dus een verslag van de eerste preek die Paulus heeft gehouden in een synagoog. Kort verslag, waarin als het ware wordt duidelijk gemaakt, dit is nou de inslag van deze apostel der Hedenen. Een preek die bestaat uit drie delen. Kijkt u maar even met me mee, gemeente, dan krijgen we ook wat grip op dit schriftgedeelte. Het eerste deel begint in vers 16, als Paulus de mensen aanspreekt, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest. Met die uitdrukking, gij die God vreest, bedoelt Paulus de mensen die niet afkomstig zijn van het Joodse volk, dus van heidense afkomst zijn, maar zich hebben bekeerd tot de God van Israël, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, de zogenaamde Godvrezende. Kort geleden kwam u ook iemand tegen tijdens de dienst van dominee Kok, Lydia, de purperverkoopste, een vrouw die God vreest. Een vrouw afkomstig uit het heidendom, maar zich bekeerd heeft tot het volk van Israël en zich gevoegd heeft in het woord en naar het woord van de Heere, de zogenaamde Godvrezende. Betekent dat dat hun hart dan ook veranderd is? Nee, het hart van Lydia was gesloten. En aan het einde van hoofdstuk 13 merkt u dat de Joden een aantal Godvrezende vrouwen weten op te hitsen, waardoor Paulus uit Antiochië moet vluchten. Zo wordt deze gemeente aangesproken. Daar begint het eerste deel van de preek mee. Dat loopt tot en met vers 25. En in vers 26 begint dan het tweede deel en dat begint ook met die woorden mannen, broeders. Het derde en het laatste deel begint bij vers 38. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders. Drie delen. In het eerste deel verhaalt Paulus hoe God zijn volk Israël heeft uitverkoren. En hoe hij het volk geleid heeft en gebracht heeft in het beloofde land Kanaan. Hoe in het beloofde land Kanaan uiteindelijk het volk een koning uit de hand van de Heere heeft gekregen. Nadat die koning Saul eindigt in een grote teleurstelling, gaf God aan het volk een koning, David. En in David schonk de Heer ook zijn belofte, zo verhaalt daar Paulus tijdens die preek, de belofte van de komende Messias. De Heere liet die belofte ook op een heerlijke, onbegrijpelijke wijze uitlopen in de geboorte van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Het eerste deel, zo zouden wij zeggen, is gewoon een stuk Bijbelse geschiedenis die naar voren wordt gehaald. En als Paulus aangekomen is in het tweede deel van zijn preek, dan past hij het woord toe op de situatie van dat moment, op nu. Het zij u dan bekend. En in dat gedeelte, in dat tweede gedeelte, zo zullen we dat straks ook zien, staat centraal het machtige feit van Christus die opgestaan is uit de doden. En wat voor betekenis dat heeft gekregen, hoe God in hem de schrift, de belofte heeft vervuld. Hoe in de opstanding van de zaligmaker ook de grondslag werd gelegd, waardoor God zondaar en goddeloze kan zalig maken om niet. En in het derde en in het laatste deel valt alle nadruk op de toepassing. De vergeving van de zonde. En de rechtvaardiging door het geloof. Ik wil bij dit eerste punt, gemeente, nu we staan aan het begin van een schoolseizoen, een aantal hele concrete, praktische lijnen gaan trekken. Met het oog op hem of haar die er in het komende seizoen voor staat om de Bijbel te vertellen in de klas, Maar ik denk ook aan de verschillende onder ons hier in de kerk en thuis, die hun krachten en hun gaven geven aan de zondagsschool. Of op een andere plaats regelmatig de schrift moeten uitleggen en verkondigen. Ik begin maar gewoon met een aantal hele eenvoudige praktische opmerkingen. In de eerste plaats deze eenvoudige opmerking, dat de preek van Paulus ordelijk is. Kent een hele rustige, regelmatige opbouw. Het is geen preek zoals men dat wel eens placht te zeggen, zoals Abraham op reis ging, niet wetende waar hij terecht zou komen. Maar het heeft structuur, het heeft orde, en het kent een duidelijke toespitsing. Dat is iets wat u en ik kunnen leren. Orde aanbrengen in de Bijbelse vertelling. Zodat kinderen, jonge mensen ook meegenomen worden. En als ze afhaken, en daar hebben we allemaal last van, u ook op dit moment misschien tijdens de preek. Dat u door de opbouw weer kan instappen en weer mee mag lopen. Hoe doe je dat eigenlijk? Opbouwen. Nou, misschien geeft Paulus u hier een handvat. In het eerste deel concentreert hij zich op de schrift. In het tweede deel op God. Wat heeft God in Christus gedaan? En in het derde deel op de hoorder. De schrift, God en de hoorder. Er is nog iets wat opvalt, namelijk dat je de prediking van Paulus op dit moment eigenlijk in één zin kan samenvatten. Misschien is dat voor u, en ik sta ook naar mezelf gemeente, ik sta hier niet om u de waarheid de les te leren, want ook ik ga heel vaak mis in de prediking, u weet het. Ik ben blij en dankbaar ook met uw verdraagzaamheid daarin. Ook ik kreeg huiswerk mee in de voorbereiding. Maar ik denk dat dat voor uzelf en voor mij ook een les is. Als uw Bijbelse vertelling klaar is, kunt u het dan ook in één zin samenvatten. Wat u aan de kinderen die voor u zitten mee wil geven. Er is nog iets wat opvalt, namelijk dat Paulus, ondanks dat hij voor het eerst hier voorgaat, wel rekening houdt met de mensen die voor hem zitten. Hoe ik dat weet? Wel, als u de preek van Paulus legt naast een paar andere preken die Lucas heeft overgeleverd, en hij denkt bijvoorbeeld aan Jezus' prediking in de synagoge van Nazareth, prediking van Stefanus, vlak voordat hij gestenigd werd, dan valt op dat die drie preken op een paar momenten één op één overeenstemmen. Alle drie benadrukken ze Gods handelen in Israëls geschiedenis. God heeft zijn volk uitverkoren. Hij regeert. En ondanks alles wat er de Heer in de weg staat in de loop van de geschiedenis, opstanden van het volk, ongeloof, de verharding, die geschiedenis van Saul, de teleurstelling in koning David, komst van de Messias. Gaat de schrift steeds open en wordt getoond hoe de Heere in de loop van de geschiedenis werkt. Waarom doet men dat? Opdat onze kinderen hun hoop op God zouden stellen. En Gods daden niet zouden vergeten. Daarom worden die machtige daden van God verkondigd. Daarom gaat het in het komende schoolseizoen, als de geschiedenis van David en Goliath verteld wordt, niet alleen om die kleine David en die grote reus. Al onze kleine kinderen vinden dat een van de mooiste verhalen. Kleine David die grote, sterke man, weet te overwinnen. Sta je als juffrouw of als meester, als zonderschoolleider voor de taak en de roeping om te laten zien wie in die geschiedenis de God van David is. Opdat dat kleine meisje dat zo aandachtig zit te luisteren. Of die jongen die op zijn stoel achterstevoren zit, maar geen woord mist. Weet wie God is en wil zijn in zijn of haar leven. Opdat dat kind zijn hoop op God zou vestigen. En toch, als ik die twee preken van Stefanus aan de ene kant en van Paulus aan de andere kant even naast elkaar leg, gemeente, dan valt op dat Stefanus sterk benadrukt, als hij die geschiedenis van Israël uitlegt, hoe het volk zich verhardt. Hoe het keer op keer tegen God opstaat. Die preek van Stefanus hoort, dan kun je bij jezelf op enig moment wel denken, Stefanus, ik begrijp het dat deze mensen boos worden. Het lijkt wel of je uit bent op de confrontatie. En helemaal wanneer hij zegt, u, jij hebt hem verworpen. Je bent geen draad beter dan uw voorgeslacht. Maar in Jeruzalem is één rood spoor te zien. De profeten die tot op de dag van vandaag door u vermoord zijn. We zouden zeggen, dat is nou een negatieve preek van Stefanus. Daar tegenover staat Paulus. Hij de geschiedenis van de Heere met Israël verkondigt in dat eerste deel van zijn preek. Dan is dat positief. Dan benadrukt Paulus Gods trouw. Dan legt hij de vinger bij Gods soevereiniteit, hoe de Heere ondanks het ongeloof en de zonde van Israël erboven staat en zich daardoor niet laat beïnvloeden. Maar de zonde van het volk weet om te buigen, laat medewerken ten goede, opdat in die weg van zonde, teleurstelling, tekortkoming, de heerlijkheid van Gods betrouwbaarheid en de almacht van God nog scherper naar voren komt. Maar zouden zeggen, dat is nou een positieve preek. Wat maakt het verschil? Het karakter van Stefanus, opgewekte humeur van Paulus? Nee, het verschil wordt gemaakt door de mensen die ze voor zich hebben. Stefanus staat oog in oog met de moordenaars van de zaligmaker. En Paulus niet. Stefanus wijst die moordenaars op hun verantwoordelijkheid. Paulus vertelt in Antiochië. Het is de bevolking van Jeruzalem en hun leiders die Jezus hebben gekruisigd. Dan heb je zo weer een praktische tip. Leer je klas en leer je jongeren kennen. Scheer ze niet over één kam. In je klas en op de zonderschool, ga daarvan uit, zit minimaal één kind te luisteren naar de Bijbelvertelling die God vreest. Naast die vele andere kinderen die ook een nieuw hart moeten krijgen. Dat ontroert mij altijd, gemeente. De gedachte dat in elke gemeente waar je voor gaat, ook in onze gemeente, en ze zijn er ook, één of meerdere kinderen of jonge mensen zitten die de Heere vrezen. Heb jij in je Bijbelse vertelling ook een toepassing voor hem of haar? Misschien van vermaning, maar dan wel uiteindelijk met het oog op vertroosting. Een Bijbelse vertelling die alleen maar eindigt en altijd eindigt in de oproep tot bekering, doet tekort aan Gods werk onder ons. Het duurt trouwens even op, en dat is het laatste bij dit eerste punt. dat onderscheid dat Paulus maakt. Tussen de verantwoordelijkheid van de Joden in Jeruzalem en de verantwoordelijkheid van het Joodse volk buiten Jeruzalem. Onder ons leeft de gedachte, en ik heb dat jarenlang ook zo gezegd en gedacht, ik zeg het maar heel kort door de bocht, de Joden hebben Jezus gekruisigd en vermoord. Maar hier ontmoeten we een Jood, Paulus, die Gods woord verkondigt onder de Joden. Die als hij later terugkomt in Jeruzalem, de bevolking van de stad verantwoordelijk houdt voor de kruisiging van de zaligmaker. Maar die buiten Jeruzalem dat nooit zou zeggen. En als hij erover spreekt, buiten Jeruzalem, dan zegt hij het, mannen, broeders, onze volksgenoten hebben het in onwetendheid gedaan. Maar God heeft het ten goede gedacht. Ondanks de teleurstellingen die Paulus opdoet, dat begint hier al in de synagoge van Antiochië met zijn volksgenoten, blijft hij evenwichtig spreken over zonde en verantwoordelijkheid. Heb je zo weer een lijn met het oog op de Bijbelse vertelling. Gebruik geen algemene woorden als het gaat om zonde, maar wees concreet. Maar dan wel zo concreet dat onze verantwoordelijkheid en van onze kinderen aan de orde wordt gesteld tegen de achtergrond van die God die alle zonde kan en wil vergeven. Dat onze kinderen niet alleen als een Bijbelse vertelling gehoord hebben in de klas of op de zondagsschool verslagen en verdrietig zijn. Laten we hopen dat dat gebeurt ook in het komende seizoen. Dat hun hart verslagen wordt door de Heilige Geest. Maar dat ze in diezelfde vertelling ook gehoord hebben waar ze met hun verslagen hart nou terecht kunnen. Het adres wordt geweest. De grote genade en barmhartigheden van God wordt aangeprezen. Omdat hoe groot die zonden ook zijn, en kleine kinderen beleven hun zonden soms intens en heel erg groot, voor de Heere neergelegd kunnen worden. God gaarne, het eerbied gesproken, al klaar staat voordat onze kinderen hun knieën buigen om die zonde te vergeven. Spreek goed van hem. Pas het concreet toe. Zo staat Paulus daar, achter de schrift en verkondigt Gods woord. En predikt ook Gods werk. Tweede punt. Dat doet hij dus vanuit de schrift. Als u voor uzelf, gemeente, deze prediking nog eens rustig naleest, ook met het oog op de Bijbelvertelling op school of op de zonderschool, dan zult u zien dat het als het ware een vloeiende beweging is. De tekst wordt opengelegd en vanuit de tekst wordt het woord toegepast. Dat is geen handigheidje van Paulus. Dat zit in het woord. Het woord komt aan het woord, Gods woord. En dat richt zich vanuit zichzelf op het hart van jong en oud. Het enige wat u mag doen is de schrift ontvouwen. En de rest doet de Heer. U hoeft dus geen toepassingen te bedenken. Dat ligt in de tekst. De tekst moet uitgelegd worden. En vanuit de tekst, vanuit de Bijbelvertelling, wordt het hart aangesproken. Dat is toch ten diepste dienen. Schriften ontvouwen. De Heere laten spreken. Het eerbied gesproken. U valt weg achter Gods mond. Als u Gods woord verkondigt. De zondeschool, school of op een andere plaats. Dat is voor u een pleitgrond voorafgaande aan de vertelling. Het enige wat u mag vragen aan de Heere, Heere, mag ik u naspreken? Meer hoeft u niet te doen. Alleen maar naspreken. Dat doet Paulus hier ook. Hij spreekt Gods woord na. En als u dan kijkt naar de uitwerking daarvan, lees dat maar eens, dan valt het op dat de mensen dat ook hebben opgepakt. Als Paulus zwijgt, die reactie ontstaat in de synagoge van Antiochië, een deel keert zich af van het woord en een ander deel volgt het woord, dan staat er in een kort tijdsbestek tot 8 keer toe, het woord van God, het woord van de Heere, het woord dat hij verkondigd heeft. En was niet ingenomen met die gastpredikant. En na afloop werd er niet over gesproken hoe hij het woord had gebracht. Deed hij van het papier of het is uit zijn hoofd? Stond hij vrij? Hoe heeft hij het woord bediend? Nee, deze mensen gaan naar huis. Met het woord. Zoals die moorman zijn weg verder reisde. Met blijdschap. Dat hij het woord had gehoord. En Filippus, al uitleggend de schriften, weggevallen was achter dat woord. U bent daarin, als het goed is, gelijk aan uw meester. Die in dat kleine huisje van Emmaus het woord uitlegde. Brood brak en wegviel achter het woord. Dat bleef. Dat ging mee naar Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem naar de wereld. Dat werkte hier wonderlijk. In zijn eenvoud. Verwacht geen spectaculaire dingen. Laat de Heere werken. En hoeveel mensen zijn er niet ook onder ons? Die pas op 30, 40-jarige leeftijd bekeerd werden door de Heere. Maar toen de Heilige Geest ging werken in uw en mijn hart, kwamen soms opeens die vertellingen van de kleuterklas, de lagere school, weer terug. Dat was dat zaad dat gestrooid was. En toen het bedauwd werd door de Heilige Geest, pas 30, 40 en in sommige levens 50 of 60 jaar later ontkiemde en vrucht ging dragen. Preek en leg uit en vertel met het oog op de eeuwigheid. Maar wees niet uit op effect op de korte termijn. Dat geeft ook een ontspanning. U hoeft die kinderen in het komende seizoen niet te bekeren. Dat doet God. Op zijn eigen tijd. En op zijn eigen wijze. U bent geroepen om het woord aan het woord te laten. Meer niet. En let u er even op hoe het woord uiteindelijk zijn toespitsing vindt. Laat het maar even lezen. Als Paulus aankomt bij de kern van zijn prediking, dat is het tweede deel van zijn preek, vanaf vers 26. Dan zegt hij het volgende, ik lees dat gedeelte maar even in zijn geheel. Het tweede deel van Paulus' preek, vers 26 tot en met 37. Daar staat, mannen broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en die onder u God vreest, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, daarmee bedoelt Paulus de Heere Jezus Christus, hebben ook de stem van de profeten die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. Hij zegt, ze zagen niet wie Jezus uit Nazareth was, ze aanschouwden niet zijn heerlijkheid, ondanks dat het woord elke week geopend werd. En ondanks dat de Heere Jezus voortdurend zei in woord en daad, de schrift is in mij vervuld. Ze zagen het niet, ze erkenden het niet. Daar heeft u dus ook mee te doen. Met ongeloof. En kort geleden was ik ergens in een gemeente en we hadden zo'n gesprek in de consistorie. Toen zei een van die ouderlingen, soms denk je wel eens op een huisbezoek, je zit al jaren in de gemeente. onder een Bijbelse prediking. En je weet het nog niet. En ik herken dat gevoel. En toch, gemeente, wil ik wegblijven bij dat gevoel. En ik hoop dat u of jij dat als meester of als juffrouw ook doet. Dat je aan het einde van het seizoen tegen jezelf zegt: ze hebben nou een heel seizoen het woord gehoord. En kennen ze de Heer nou nog niet? Nee, dan moet een wonder gebeuren. Ze moeten wederom geboren worden. U moet het woord zo verkondigen dat de Heilige Geest het kan gebruiken als een geschikt instrument op dat moment. Maar u heeft te doen met hetzelfde hart van die kinderen als wat er leeft in uw hart. U zag het toch ook niet, of wel? U weet toch ook wat het is dat God ons hart moet bekeren, onze ogen moet openen, ons in ons gemis moet plaatsen. U weet toch ook wat het is om de Heere kwijt te zijn, terwijl je dag en nacht naar hem zoekt. U kan toch ook antwoord geven op dat vraag van dat ene kind. Dus gewoon uit de werkelijkheid, gemeente, uit de praktijk, die na een schooldag bij zijn juffrouw aanklopt en tegen de juffrouw zegt: juffrouw, hoe leer ik nou de Heere kennen? Dan maak je je toch niet vanaf met een algemene opmerking van: ja, dan moet je maar veel bidden om een nieuw hart. Dat is allemaal waar. Maar herken je die vraag? Vanuit je eigen hart. Heb jij daar ook mee geworsteld? Hoe leer ik nou de Heere kennen? Kun je, voordat je antwoord geeft, naast dat kind gaat staan dat God kwijt is, terwijl het de Heere juist wil lief krijgen? Zo staat Paulus daar, in die gemeente. Niet erboven, maar ertussen. En hij leest, ik lees dan even verder. Want die te Jeruzalem wonen en hun overste, deze niet kennende, hebben de stem van de profeten die elke Shabbatdag gelezen worden en veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij gedood zal worden. En als zij alles volbracht hadden dat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout, het kruis, en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Welke gezien is geweest, vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons en onze kinderen, als hij Jezus verwekt, opgewekt heeft uit de dood. En dan volgen een aantal schriftbewijzen, schriftcitaat. Ziet u wat hier gebeurt? Als Paulus het heeft over het werk van de zaligmaker, mag ik het eens even heel kort door de bocht zeggen, dan is het niet Jezus voor en Jezus na. En Jezus alleen. Onze kinderen hebben niet tegen Jezus gezondigd, maar tegen God. En onze kinderen moeten niet Jezus leren kennen, maar God door de Heer Jezus. Als Paulus bij de kern is aangekomen, dan laat hij zien wie God is in Christus. Wat God in Christus heeft gedaan. Hoe hij in die geschiedenis van Israël toewerkt naar dat machtige moment dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dat hij gewandeld heeft op aarde om de Vader te dienen. Dat de Zoon geleden heeft, niet om medelijden op te roepen, maar om de schuld te betalen. Om Gods gerechtigheid te bevestigen. Dat God zijn Zoon heeft opgewekt uit de doden. En dat de Heere daarin zichzelf heeft verheerlijkt. Heel het werk van de zaligmaker, en dat is niet alleen in deze preekgemeente, dat is in al die preken in het Bijbelboek Handelingen, en dat is ook in de brief in het Nieuwe Testament. Heel het werk van de zaligmaker, heel het werk van de Heer Jezus Christus, staat tegen de achtergrond wie God in Christus is. Wat is dat machtig, gemeente, als je dat mag vertellen aan kleine kinderen, toch? Wie de Heere is. Wie hij wil zijn in zijn Zoon. Maar ook hoe de Zoon ons en onze kinderen brengt bij de Heere zelf. Hoe wij in de zaligmaker niet alleen de vergeving van de zonde mogen ontvangen, maar ook door de zaligmaker, door God worden vrijgesproken van zonde en schuld. En ik begrijp meteen, en u bent me misschien al voor, een kind in groep 1 zou dat misschien met deze woorden niet kunnen begrijpen. Maar een kind in groep 1 wil wel weten wie God is. En laat de Heere dan ook zien. Keer op keer vanuit het werk van de Heere Jezus Christus in de gelijkenis. Hij vertelde geen gelijkenis om iets te laten zien over zichzelf. Nee, als de zaligmaker aan het preken is, predikt hij God. Denk alleen maar, kinderen, aan die gelijkenis van de verloren zoon. De Zoon van God verkondigt in die gelijkenis wie zijn vader is. Dat die vader wacht. En dat die vader wil vergeven. En dat die vader zelfs door die knieën gaat voor die oudste zoon om hem binnen te krijgen. En dat die vader dat kan en dat wil doen, omdat hij die andere zoon gezonden heeft. Om die gelijkenis te vertellen. De prijs om binnen te kunnen komen betaald heeft. De derde, de enige geboren zoon van God. Verkondig en vertel wie God is, zeker als u spreekt over de Heere Jezus Christus. En wat kunt u dan vertellen? Laten we maar gewoon even wat lijnen trekken, gemeente, aan de hand van deze geschiedenis. In deze preek laat bijvoorbeeld Paulus zien hoe God regeert. Door die geschiedenis van Israël heen. Ondanks het ongeloof en de zonde. God staat erboven. Nou, voor je in de klas zit zo'n kind of in jouw zonderschool een jongere die thuis ontzettend moeilijk heeft. Die niet begrijpt waarom moeder zo vaak verdrietig is en vader zo vaak boos. Die s'avonds als hij geschreeuw beneden hoort, onder de dekens zijn handen vouwt en bidt of de Heere wil helpen. Die vertroost je niet met een algemeen praatje over Jezus. We verkondigen hem de God van Jozef, die de Heer ook niet begreep. Verdrietig zat in een kuil en eenzaam de dagen moest slijten in een gevangenis. Maar Jozef vertrouwde de Heer wel. Vertel dat geheim, hoe we God mogen vertrouwen, ook al kunnen we hem niet begrijpen. En ik weet zeker, onder u zijn er kinderen, ook vanuit onze gemeente, die u begrijpen. Omdat hun leven overschaduwd wordt door de grote zorgen die een kleinkind op dit moment niet kan dragen. Maar laat zien dat God regeert. Dat hij of zij zijn hoop op de Heere mag stellen. Nog zo'n lijn in de prediking van Paulus. Door alles heen laat Paulus zien in zijn prediking dat God betrouwbaar is. Al die beloften. Keer op keer tegengewerkt werden door het eigen volk van de Heere Israël. Al die belofte die om zeep geholpen dreigde te worden. Notabene door Gods eigen volk Israël. Al die beloften kregen uiteindelijk hun vervulling. Hun bestemming in het leven en in het werk van Jezus Christus. Opdat Gods belofte in hem ja en amen zijn. Wij aan onze kinderen mogen vertellen dat wanneer ze hun gebedje afsluiten met de woorden om Jezus wil amen, ze een beroep mogen doen op die God die geen woord laat vallen, maar zijn belofte handhaaft door het onmogelijke heen. Daar hebben onze kinderen toch behoefte aan. Ze weten, er is één in het leven die je altijd kan en altijd mag vertrouwen. Ook als je als kind of als jongere erachter komt dat je vader of je moeder misschien niet eens te vertrouwen is. Dan nog is God betrouwbaar. Juist dan. Laat het horen. Ook in het komende seizoen. Ook in een wereld die vol staat van fake news. Van manipulatie met beelden, met woorden. Waar de jonge mensen ook in onze gemeente zich niet meer veilig weten. Ook niet meer achter hun mobieltje. Wijzen op die God die door de eeuwen heen bewezen heeft betrouwbaar te zijn. Nog zo'n lijn in de prediking van Paulus. Paulus laat zien dat God rechtvaardig is. Hij stelt zonde en schuld gewoon aan de orde. Daar loopt hij niet voor weg. Dan gebruikt hij geen wat vage algemene woorden. Heel concreet. Maar hoe stelt hij die zonde aan de orde? In de wereld kun je ook zonde doen. Word je ook aangesproken en afgerekend op je gedrag. Terecht. Maar wat is nou het verschil? Als ik het goed moet maken met een kind in de klas. Of met de jongeren in mijn vriendengroep. Is dat dan hetzelfde als dat ik het goed moet maken met God? Of maakt het verschil? Heeft het niet alles te maken met wie God is? Dat hij over de zonde niet kan stappen. En dat bij de Heere goedmaken niet betekent zand erover. En we praten niet meer over, je hebt je gebedje gedaan, dus zijn je zonde vergeven. Maar dat zonde schuld is. En dat dat betaald moet worden. En dat God rechtvaardig is. Als hij mij daarop aanspreekt en afrekent. Maar laat ook zien waar God zijn rechtvaardigheid verheerlijkt heeft. In het werk van de zaligmaker. Dat er op Golgotha ook een rechtsgeding is geweest. Waar Jezus niet stierf voor alle zonden van alle mens. Maar waar Jezus zijn leven betaald heeft om alle zonden van zijn kinderen te betalen. Aan een rechtvaardig God. Dat maakt Gods liefde persoonlijk. Als onze jongeren en onze kinderen horen dat deze God op zoek is naar hun hart en naar hun leven. Dat hij hen kent. En ook die hele concrete zonde die jouw leven anders maakt dan de leeftijdgenoot om jou heen. En je weet misschien wel wat ik bedoel. Die concrete zonde die steeds terugkomen in je geweten. Die jou steeds dwingen om door de knieën te gaan. Door God niet alleen worden gezien. Maar door deze God ook verzoend. Betaald kan worden. Zo wordt betaald. Dat die zonden in Gods gedachten niet meer bestaan alsof ze daar nooit hebben bestaan. Als God met de zonde afrekent, gemeente, dan rekent God radicaal met die zonde af. Dan zijn ze er niet meer. Dan is er met eeuwig gesproken geen gedachtenis meer in God over die dingen waar ik nog steeds na ontvangen genade, bijna wekelijks en soms dagelijks aan denken. God is rechtvaardig. En dat verheerlijkt zijn liefde. Daarom wil hij die zonde vergeven. En dat past Paulus nou toe aan het einde van die preek. Daar wil ik toch even met u tenslotte naar kijken. Als hij dan bij dat derde deel van zijn preek is aangekomen, dan zegt hij heel concreet, ik lees het maar even met u, vanaf vers 32. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Als hij Jezus heeft opgewekt heeft. Er komen een aantal schriftbewijzen waarin Paulus laat zien dat het woord bevestigd is in Jezus lijden en sterven. En hij zegt dan het volgende vanaf vers 37. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, door Jezus Christus, uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van allen waar gij niet van gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Door deze, een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zet u even een streepje onder dat twee keer. Door deze, door Jezus Christus. Waarin hoor ik als het ware dat de Heere laat zien, dankzij Jezus Christus kunnen de zonden vergeven worden. Maar hij vergeeft ook door Jezus Christus. In Christus komt God tot ons. En in Christus maakt God zich bekend. Dat geeft dat ook een klem aan uw Bijbelvertelling, vindt u niet? Daar de spits ligt. Ik weet het. Dat kan niet altijd zo sterk. Er zijn Bijbelgedeelten waar je andere facetten van het werk van de Heere laat zien. Maar als je nou 3 maanden voor de klas staat en daar de schrift uitlegt. En de naam van de zaligmaker is nog nooit gevallen. Ken jij hem dan wel? Of ben je als een van mijn collega's in de vis, die vis stond te verkopen. Toen een klant aan hem vroeg, hoe smaakt het? Dat hij zei, ik weet het eigenlijk niet, want ik eet thuis alleen maar carbonade. Daar moet je toch niet aan denken. Vindt u wel, vader of moeder in het midden van de gemeente, dat onze kinderen een juffrouw van meester krijgen? Die vertellen over de Heer en over zijn woord, terwijl ze God niet kennen. Waar moet mijn kind op school dan naartoe? Om te weten wie de Heer Jezus Christus is. Je ziet hem daar staan, die Paulus. Prediking loopt uit. Hem door wie Paulus werd gegrepen. Van wie Paulus de vergeving van de zonde heeft ontvangen. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwam te gaan. Uit wiens handen Paulus de vergeving van de zonde heeft ontvangen. Hij werd gerechtvaardigd als een goddeloos om niet, toen hij daar in de rechte straat boog voor God en God in zijn recht erkende. En hij staat daar in die synagoge van Antiochië. Hij weet wie Christus is. Hij staat zo onder de mens. Maar wat is dat dan toch ook heerlijk, of niet? Als je geroepen bent in het komende seizoen om op zondagsschool of voor de klas te vertellen wie hij is die voor jou zich heeft doodgeliefd. Die verbrijzeld werd. Die de zaligmaker verkondigt. In al zijn eenvoud zijn heerlijkheid uitstalt. Ik wil toch even zijn naam noemen, gemeente. Ik denk aan een van de broeders die juicht voor Gods troon. Ik noem zijn naam maar gewoon Wijlen Arie Korevaar. Jarenlang op de zondagsschool in onze gemeente heeft gewerkt. Ik vertelde dat hij in de lijdenstijd de lijdensgeschiedenis van Christus moet verkondigen en halverwege de vertelling stopte. En niet meer verder kon. Nou, aan toneelspelers hebben we geen gebrek, maar dat is wel echt. De kinderen aanvoelen, staat een man op heilige grond. Die weet over wie hij het heeft. Want hij weet wie Christus voor hem is geworden. Wat ligt er dan ook in diepe vreugde of niet in de Bijbelvertelling? Wat kun je er ontzettend tegenop zien? Dat doe ik ook. Elke zondag weer opnieuw. Maar als het woord opengaat. En als de gestalte van Christus, ach, voor het werk van de Heere oprijst. Wil je toch niets liever? Ruim baan maken voor hem. alleen. Dan krijg je een hart voor dat meest vervelende kind in de klas of op de zondagsschool. Daar bid je dan extra voor. Dat je weet, hij of zij heeft hetzelfde nodig als ik. Dat is een borg voor zijn hart. Een middelaar voor zijn leven. God voor zijn ziel. Hoop voor de toekomst. Dan sta je te preken en te vertellen. De schrift uit te leggen op school. Met verwachting. Als een zaaier die uitgaat om te zaaien. Niet met de vraag, wordt het nog wat? Maar met de verwachting aan het eind van de seizoen heb ik de schuur vol. Amen.